Als je een land hebt wat zo grof de mensenrechten schendt dat je in feite dat legitimeert met een handelsverdrag, dan moet je het niet doen.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Je weet nu totaal niet meer waar je aan toe bent. Dus dat is ook een opdracht voor ons om weer een beetje voorspelbaarheid te brengen voor ondernemers.
Co-host is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's met politici. Wat maken ze waar van hun beloften of blijft het bij Haagse Bluff? Te gast vandaag Jan Paternotte en we gaan het hebben over internationale handel.
Internationale handel is op dit moment natuurlijk een hot item. Donald Trump is natuurlijk als een dolle bezig op dit moment.
Dolle stier inderdaad, ja.
Even eerst iets anders. Jij hebt ooit stage gelopen bij RTL Nieuws.
Ja.
In Amerika.
In Amerika, ja.
Dat was natuurlijk een ontzettend leuke tijd.
Ja, ik ben er totaal doorheen gezwijnd. Want ik had gesolliciteerd bij RTL met natuurlijk een mooie brief over waarom ik graag in Amerika die stage wilde doen. Maar ze hebben niet gevraagd van kan je eigenlijk ook filmpjes monteren. Daar kwamen ze pas achter in New York dat ik dat niet kon en dat daar ter plekke nog moest leren.
Het was te laat.
Maar goed, het was te laat. Toen zat ik er al. Dus konden ze me moeilijk wegsturen. Maar ik heb wel echt mijn best gedaan om snel Erik Mauthaan goed te kunnen ondersteunen. Dus ik geloof dat hij uiteindelijk heel tevreden was.
Is het nog steeds een leuk land, denk je, om daar stage te lopen?
Ja, Amerikanen zijn natuurlijk niet op zichzelf totaal veranderd. Het zijn eigenlijk ook hele aardige mensen. Ook als je bijvoorbeeld Trump-aanhangers spreekt. Ja, die zijn niet in zichzelf dan hele boze, agressieve mensen zoals Trump zelf vaak natuurlijk overkomt. Maar het land is wel totaal verdeeld. En vertrouwen elkaar en de overheid nauwelijks meer. En dat is wel ontzettend verdrietig om te zien, ja. Dus ik denk dat het niet helemaal meer hetzelfde land is.
Het gaat steeds over de term tarievenoorlog. Nu vind ik dat altijd best wel heftig, hè? Als er in debatten wordt gepraat in analogieën als oorlog. Is het ook daadwerkelijk een tarievenoorlog? Zou je het ook zo kwalificeren?
Ja, het is in ieder geval iets wat je niet met je vrienden doet, natuurlijk. En dat is natuurlijk het bijzondere aan Trump. Dat Amerika heeft 80 jaar lang Europa toch in zekere mate in ieder geval gezien als allemaal bevriende landen bij elkaar. Met wie ze goed kunnen samenwerken, die altijd samen optrekken, die altijd aan de kant van Amerika staan, die meegaan naar Afghanistan, naar Irak. Niet allemaal, maar de meeste wel. En ja, dat is voorbij. Amerika ziet Europa nu. Hij zei het over de Europese Unie letterlijk. De Europese Unie is opgericht. De screw America. Om Amerika te naaien. Dat is een idiote gedachte. Maar dat is wat Trump zelf en ook de denktanks rondom die regering wel zo zien. Dat Europa een soort vijand bijna is. En ja, op zijn best zit je eraan vast door allemaal verdragen en militairen die hier zitten. Maar je moet Europa keihard aanpakken. Dat is eigenlijk de gedachte daar. En dat is super verdrietig. Want dat maakt Amerika zwakker. Maakt Europa zwakker. En de echte tegenstanders van Amerika, zoals China bijvoorbeeld, die profiteren daarvan.
Wat je wel merkt is dat de Europese landen elkaar nu aan het vasthouden zijn. Op een manier die volgens mij D66 heel erg fijn vindt. Ja. Wij bespraken in een eerdere podcast die we met jou hebben opgenomen dat er een soort war for talent gaande is. Want allerlei toponderzoekers van Amerikaanse universiteiten willen naar Europa komen. En Europese landen die willen dat talent binnenhalen. Dat is een beetje de omgekeerde wereld.
Ja.
Is Trump ook een soort blessing in disguise? Want het verenigt Europa een beetje.
Ja, ik denk alleen dat de wereld zo in vuur en vlam staat. Vooral natuurlijk de oorlog in Oekraïne, maar ook andere plekken. Dat Amerika en Europa zouden zoveel beter samen kunnen optrekken. We hebben zoveel geschiedenis die je deelt, zoveel waarden die je deelt. De enige blessing is inderdaad dat Europa nu niet anders kan dan elkaar vasthouden en samen sterker worden. En in die zin is het inderdaad ook wel weer het wakker kussen van Europa geweest. We gaan nu een sterkere defensie bouwen. Hopelijk kunnen we ook grote stappen zetten om de Europese economie te versterken met investeringen, met het doorbreken van grenzen die voor bedrijven en ondernemers betekenen dat je veel makkelijker over de grens heen zaken kan doen. Dat zou een blessing in disguise kunnen zijn. Maar het feit dat Amerika nu nooit meer zo betrouwbaar en berekenbaar is als het 80 jaar lang is geweest, dat is wel een gigantisch verlies. Volgens mij voor de hele wereld. Want dat betekent dat je dat land dat het voorbeeld van vrijheid is en wat een inspiratie voor mensen over de hele wereld kan zijn, heel veel fouten gemaakt, maar toch een soort moreel kompas had waarmee ze de wereld probeerden te leiden. Dat is weg.
Dus doet toch een beetje pijn?
Dat doet echt pijn.
Deze aflevering gaat over handelsverdragen. En welke rol kunnen handelsverdragen spelen in deze geopolitieke verhoudingen? We hebben ooit een keer geprobeerd om met Amerika de bekende TTIP-verdrag af te sluiten. Dat is allemaal niet gelukt. Zit er sowieso nog een keer aan te komen, denk je? Gaan we dat nog een keer weer proberen? En zo niet, waar gaan we onze pijlen dan op richten?
Nou, ik denk dat een TTIP-verdrag heel ver weg is. Ik denk dat alle andere handelsverdragen dichterbij zijn door de staat van de politiek in Amerika. En handelsverdragen ongelooflijk belangrijk zijn, omdat het betekent dat het veel makkelijker natuurlijk wordt om zaken te doen. Gezamenlijke standaarden, het fors verlagen van importtarieven, dat betekent natuurlijk dat je van elkaars kennis en kunde kan profiteren. De som der delen is dan altijd groter dan de aparte delen. Dus ik ben een groot voorstander van handelsverdragen. Ik denk dat voor Europa nu ook, ja, als je het al niet zou willen, is het noodzaak. Want we hebben alternatieve plekken nodig om zeldzame aardmetalen vandaan te halen, om afzetmarkten te vinden. Want ja, Amerika gaat een handelsoorlog met ons beginnen. China zal zeggen, nou, kom dan maar naar ons. Maar we zien dat China met investeringen in staatssubsidies ook goed in staat is om Europese industrieën, zoals de Duitse auto-industrie, om zeep te helpen. China maakt nu veel betere auto's, maar ja, wel nadat de Chinese staat daar natuurlijk massaal in geïnvesteerd heeft. Duitsland is die auto-industrie straks kwijt. Dat is voor dat land natuurlijk ongekend. Dat is historisch. En dat kunnen we ook niet laten gebeuren. Dus Zuid-Amerika, dat Mercosur-verdrag, dat moeten we echt snel doen. Ik snap niet dat er nog partijen zijn die hebben over geopolitiek, zoals GroenLinks, PvdA, maar dat die dan nog steeds zeggen, nee, maar het Mercosur-verdrag met Zuid-Amerika, dat hoeven we niet. Ja, hoe denk je dat we welvarend kunnen blijven, dat we sterk kunnen blijven in Europa, als we niet eens bereid zijn om met andere democratieën zaken te doen? Zelfs tegen dat verdrag met Canada. Ik bedoel, Canada.
Ja.
Come on.
Maar je lijkt daar in Nederland redelijk alleen in te staan. Tenminste, jij en nog een collega van je Kamminga, heb je dat? Ja. Maar jullie voeren wel gezamenlijk, zal ik maar zeggen, relatieve, niet eenzame strijd, maar we hebben Nederland nog niet mee, zal ik maar zeggen.
Nou, ik merk bij het CDA dat ze hier wel langzamerhand ook weer positiever over aan het denken zijn. Je hoopt ook dat andere kleine partijen dat ook gaan doen. Nou ja, ik vind inderdaad dat een partij als GroenLinks PvdA ook voor een open wereldorde en vrijhandel zou moeten zijn. En laten we ook bijvoorbeeld kijken naar bijvoorbeeld India, Zuidoost-Azië en de landen daar, hoe we daar de banden mee kunnen aanhalen. India wordt natuurlijk een steeds grotere economie, 1,5 miljard mensen. Het is gewoon nodig voor Europa, want we kunnen hier niet op ons eigen continentje gaan zitten en denken dat wij als Nederland als handelsland overeind blijven als we steeds minder handel kunnen drijven.
Ja, maar hoe ga je om met de kritiek dat bijvoorbeeld duurzaamheid in het geding zou zijn, omdat je meer handelsbewegingen opzet, dat je concurrentie voor ons, met name vanuit de landbouw, hoor je die geluiden, hè? Dat als we gaan samenwerken met Mercosur, dat het de landbouw negatief zou beïnvloeden qua concurrentie. Hoe ga je om met die kritiek? Hoe weerleg je dat?
Nou, dat is een beetje de Trumpiaanse redenering. Hè? Alsof handel per definitie slecht is voor je concurrentiepositie. Trump die redeneert een beetje, als wij meer kopen van een land dan andersom, dan profiteert dat land van ons. Dat is dan zijn gedachte. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Want hallo, er staan producten tegenover die je geleverd krijgt. En Trump is dan op een of andere manier weer blind voor het feit dat wij veel meer diensten importeren uit Amerika. We halen al die digitale diensten, de cloud, dat halen we allemaal uit Amerika. Nou, dat is een stuk minder arbeidsintensief dan wat wij allemaal doen. Dingen produceren en naar Amerika brengen. Van medicijnen tot landbouwproducten. En over het algemeen, als je gaat naar het klimaat, je moet volgens mij altijd heel goed kijken van, ja, wat betekent het voor het klimaat? Kijk, op zichzelf is natuurlijk producten heen en weer vervoeren niet per se goed. Maar het kan ook juist wel goed zijn als ze veel efficiënter geproduceerd worden. Bijvoorbeeld dat Mercosur-verdrag. Daar is echt heel grondig naar gekeken. Wat doet het nou met natuur en klimaat? Nou, SEC, die maatregelen veranderen niet zo heel veel aan de effecten op natuur en klimaat. Zijn positieve en ook wat negatieve effecten. Maar ik denk, als je daar aan tafel zit, als je sterke banden hebt, en als wij zorgen hebben over het Amazone regenwoud, Brazilië zal echt een stuk meer naar ons luisteren als wij sterke belangen daar hebben en zij sterke belangen bij ons, dan als we de deuren sluiten voor ze. Dan gaan ze al helemaal niet naar ons luisteren. Het is een beetje wat Kaya Kallas, de Europese hoge vertegenwoordiger, zei. Die zei, als wij dat Mercosur-verdrag niet sluiten, dan doet China het wel. Nou, als iemand denkt dat ze in Beijing zich heel veel zorgen maken met Amazone regenwoud, dan heb je het echt niet begrepen. Dat doen wij in Europa een stuk meer. Dus als je iets voor klimaat en natuur wil doen, zorg dan dat Europa overal ter wereld is en dat we handel drijven.
Even dat Mercosur-verdrag. Hè? Misschien dat niet iedereen precies weet waar dat nou eigenlijk over gaat. Dat gaat over een akkoord met Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay. Ja. Bolivia zit daarbij. Daar zijn we al een paar decennia, letterlijk 25 jaar over 25 aan het soebatten. Ja. Afgelopen december kwam Van der Leyen. Die zei van, hey, we zijn eruit. Het gaat er komen.
Ja.
2 weken geleden, dan heb ik het over begin maart, kwam er een opinieverhaal, onder andere van jou, van jongens, we moeten vaart maken. Ja. Zijn we er nou of zijn we er nou niet?
Nee, maar ook hier is het kabinet weer tot op het bot verdeeld. Want BBB zegt dat ze er tegen zijn omdat het voor een paar kalfsveehouders geen goed verdrag is. Overigens voor de meeste veehouders eigenlijk wel een positief verdrag. Dus dat ik snap daar al helemaal niks van. Maar het kabinet is weer tot het bot verdeeld. En dus schuiven ze het weer volledig voor zich uit. En zegt het kabinet, ja, we weten het nog niet. We gaan ooit een keer een reactie geven. Maar ja, dit is precies wat er nu gebeurt. De wereld staat in vuur en vlam. Trump begint een handelsoorlog. Dan zou je zeggen, kom in beweging. Handelsmissies. Proberen nieuwe handelsverdragen te sluiten. En zeker dus dat verdrag met Zuid-Amerika inderdaad openen. Het kan onze economie 300 miljoen euro per jaar opleveren. Nou, het is niet een extreem verschil, maar het is zeker niet niks. Dus go. En ja, dat vind ik wel jammer. Dus daarom heb ik die oproep maar gedaan. En we proberen daar druk op te zetten. Want D66 heeft zoiets van... Je kunt niet stil blijven zitten als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt. Je kunt niet een coalitie hebben die alleen maar met zichzelf bezig is.
Wat is dan tegenwoordig eigenlijk nou precies een goed handelsverdrag? Want als we hier 25 jaar geleden mee begonnen zijn... de wereld is natuurlijk compleet veranderd. Er zijn misschien nu eisen over duurzaamheid. Er zijn misschien voorwaarden die we willen stellen over
arbeidsomstandigheden.
Ja. Er zijn natuurlijk een heleboel normen en waarden... die 25 jaar geleden helemaal niet zo boeiend waren. Het zijn andere producten. We kijken op een hele andere manier naar de wereld. Wat is dan eigenlijk een goed handelsverdrag anno nu?
Nou, bijvoorbeeld het feit dat het klimaatakkoord van Parijs verbonden is aan het handelsverdrag met Zuid-Amerika, Mercosur. Dat vind ik een heel mooi positief voorbeeld van een modern handelsverdrag. Want dat betekent dat we er ook wat uithalen over dat je samen gaat optrekken om het klimaat beter te maken. En een modern handelsverdrag is in wezen niet anders dan wat het vroeger was. Namelijk dat het nog steeds het veel makkelijker maakt om handel te drijven. Dus geen importbelastingen zoals Trump nu overal oplegt. En gezamenlijke standaarden, zodat wat je hier produceert ook daar verkocht kan worden. Dat is denk ik nog steeds hetzelfde. En dat is met name voor Zuid-Amerika, niet alleen voor de landbouw, maar bijvoorbeeld ook voor medicijnen die we hier produceren. Kan dat een hele grote extra markt opleveren.
Je gaf net zelf ook al aan, er komt bezwaar tegen dat het bijvoorbeeld niet duurzaam genoeg is. Uit rapporten blijkt dat dat helemaal niet zo is.
Precies.
Dat is een beetje de chloorkip van de TTIP. Er was ooit het idee dat de Amerikanen hun kippen schoonmaakten met chloor. Dus dat was allemaal, dat was een beetje symbolisch. Ja. Maar dat soort dingen, bleek ook niet waar te zijn overigens. Dat kon je gewoon eten. Dus mocht je nog een Amerikaanse kip willen eten, kun je gewoon eten. Maar hoe voorkomen we dat we in dat soort discussies steeds terechtkomen die eigenlijk niet gebaseerd zijn op feiten. Maar...
Ja, daarom zei ik ook in dat opiniestuk, geef ons je angst, we geven je er groene groei voor terug. Want dit is inderdaad het ultieme voorbeeld van jezelf totaal arm berekenen. Dan heb je zo'n handelsverdrag waar 25 jaar over onderhandeld is. Dat gaat over honderden miljarden euro's. Dan ga je één ding zoeken wat dan net niet goed is voor iemand in Nederland. En dan ga je zeggen, ja, daarom wil ik het niet. Ja, op die manier kan je natuurlijk nooit een afspraak met wie dan ook maken. Het is bijna een beetje als je zegt van ja, ik wil alleen maar met iemand trouwen. Als dat betekent dat we nooit ruzie hebben omdat je mij altijd gelijk geeft en altijd je zin geeft. Ja, dan zal er heel weinig liefde ontstaan in Nederland. Want je moet er met elkaar zien uit te komen. En dan kun je mooie dingen opbouwen. Zo zit een handelsverdrag in wezen ook in elkaar.
Dus een groot deel van de importheffingen wordt dan afgeschaft. Douane wordt versimpeld. Je kan makkelijker investeren. We krijgen een soort voorkeursbehandeling als het gaat over grondstoffen als lithium.
Dat is heel belangrijk.
Dat is allemaal heel belangrijk. Ik wil even kijken, even concreet. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die luisteren deze podcast. Kun je eventjes schetsen wat voor soort bedrijven, welke branches concreet kunnen hiervan profiteren? Wat zijn de kansen die het ons biedt?
Ja, dat is ook, wat. Vind ik ook lastig, omdat heel veel bedrijven natuurlijk dan nieuwe kansen zien en die dan gaan ontplooien. Hè? Dat hebben we ook in Oost-Europa gezien, dat toen die landen in Oost-Europa erbij kwamen in de interne markt, dat ineens heel veel Nederlandse ondernemers dachten, hey, ga ik eens kijken, wat kan ik dan in Polen, wat kan ik dan in Roemenië? Dat zat heus niet alleen in de landbouwsector, dat zit vaak ook in IT bijvoorbeeld. Nou, dat zijn mogelijkheden die ook ontstaan. Kijk, we weten op korte termijn dat het voor landbouwexport, voor farmacie-export, dat het gewoon heel goed zou zijn, dat verdrag. Met name trouwens inderdaad voor de farmacie. Dus dat is alvast mooi. Maar er zullen ook heel veel andere mogelijkheden ontstaan, omdat je gewoon veel meer verbonden raakt met die markten. En Brazilië en Argentinië zijn natuurlijk hele grote landen. Brazilië groeit ook nog eens best wel hard. Dus, maar dat kan ook bijvoorbeeld zitten in onze kennis die we natuurlijk hebben op het gebied van bosbouw, duurzame oplossingen om efficiëntere landbouw te bedrijven, wat ook weer goed is voor het klimaat. Maar dat kan ook gaan om in São Paulo om gewoon bedrijven die daar diensten willen gaan aanbieden.
De voordelen zijn wel genoemd, denk ik ook, hè, van de handelsverdragen. En het zal geen verrassing zijn, onze achterban is daar ook heel erg voor. Alleen, ja, dat wachten waar het net Robin ook over begon. Ja. Dat doet natuurlijk ook geen goed aan de relatie bedrijfsleven-politiek.
Nee, nou, dat snap ik heel goed. Want als het bedrijfsleven iets nodig heeft, is het natuurlijk een beetje zekerheid. Dit is ook waarom volgens mij allemaal bedrijven in Amerika denken van, wat is Trump aan het doen? Waarom de beurzen instorten? Omdat het totaal onvoorspelbaar is. Omdat hij elke dag iets anders kan bedenken. Kijk, als je nou gewoon belastingen verlaagt en zegt, ik voer die handelstarieven in, maar de rest van het jaar verandert er niks. Nou ja, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Je weet nu totaal niet meer waar je aan toe bent. Dus dat is ook een opdracht voor ons om weer een beetje voorspelbaarheid te brengen voor ondernemers. Betrouwbaar te zijn, dat is het allerbelangrijkste. En bij zo'n handelsverdrag, er is niet voor niks 50 jaar aan gewerkt. Niet om het last minute nog eens de drama uit te pleuren. Dus doorpakken en zorgen dat mensen daarmee aan de slag kunnen.
Goed. Een handelsverdrag is altijd geven en nemen. Hè? Zijn er concessies die waarvan jij zegt, die moeten wij nooit doen? Stel ervoor, er komt een land en dat zegt, ja, we willen handel met jullie drijven, maar dan, nou, noemen ze iets, moet abortus bij jullie...
Ja, nee, kijk, dat gaan we, dat is natuurlijk onbespreekbaar. Dat ja. Daar dan ineens onze.
Maar er zijn wel grenzen, dat wil ik maar zeggen.
Hè? Er zijn absoluut grenzen. Ja. Die zijn ook heel duidelijk. Kijk, ik denk als een handelsverdrag, als je gewoon kunt constateren dat is heel slecht voor natuur en klimaat, ja, dan willen wij het niet.
Okay.
Als je een land hebt wat zo grof de mensenrechten schendt, dat je in feite dat legitimeert met een handelsverdrag, dan moet je het niet doen. Maar het omgekeerde moet je ook niet doen. Zeggen van, omdat een land niet één op één precies hetzelfde doet als Europa, willen we er niks mee te maken hebben. Dat zou heel naïef zijn. Volgens mij maak je een verschil door betrekkingen aan te gaan in de rest van de wereld. Probeer democratische landen nog democratischer te maken en te versterken. En op die manier de wereld voor Europa een stukje groter te maken. En te zorgen ook dat, want dat is denk ik een unieke rol die Europa nu kan pakken. Kijk, Amerika trekt zich overal terug. Hulporganisaties trekken zich terug. Diplomaten trekken zich terug. China wil graag aan het gat. Rusland ook op sommige plekken. Europa kan ook een alternatief bieden. Van hey, heb je hier de grootste economie van de wereld als je de Britten erbij zou pakken, hè, bij wijze van spreken. En ons aanbod is, wij zijn betrouwbaar. We willen niet van jou alleen maar profiteren. We willen van elkaar profiteren. Dat kan heel aantrekkelijk zijn voor heel veel landen. Nou, ga daarmee.
Als we maar niet te belerend zijn, toch?
En dan moeten we inderdaad misschien iets minder belerend zijn. Maar we moeten niet onze waarden loslaten. Want ja, dat wij als Europa willen dat de wereld beter wordt. Dat mensen niet uitgebuit worden. Dat er geen slavernij is. Ja, dat houden we natuurlijk vast. En dat is ook een verschil met andere landen. Dus wij zijn dan misschien voor sommige regeringen minder aantrekkelijk. Maar voor bevolkingen kunnen het juist extra aantrekkelijk zijn. Om te zeggen, liever met de Europeanen dan met de Chinezen.
Is dat dan een beetje de wereld waarin we leven? We zijn dus in een soort handelsconflict of oorlog met de Amerikanen verzeild geraakt. Als het gaat over de Chinezen, ja, zijn we ook heel erg kritisch. Zuid-Amerika, daar wil je mee aan de gang. Je noemde net India.
Ja.
Afrika liggen waarschijnlijk borden vol kansen. Daar hebben we het in zeker eerdere podcasts ook over gehad. Dat is een beetje de nieuwe wereldorde. We gaan eigenlijk met iedereen zaken doen, behalve met Chinezen en de Amerikanen. Dat is het een beetje.
Nou ja, kijk, volgens mij moeten we met Amerikanen zoveel mogelijk wel zaken blijven doen. Alleen ja, voorlopig hebben we in Amerika een regering die totaal onvoorspelbaar is en Europa als vijand ziet. Dus lastig, ja. Zet dat diplomatieke offensief met Starmer en Trump en Macron die op en neer vliegen naar het Witte Huis. Ga er vooral mee door. Maar ja, wat we zien gebeuren is dat Trump even met Poetin belt. En dat hij met Poetin tot meer concrete resultaten komt dan met Europese leiders. Dus we moeten er rekening mee houden dat Amerika, dat we Amerika voorlopig kwijt zijn als vriend. Dus heb je nieuwe vrienden inderdaad nodig. En ik vind China dan totaal niet optimaal. Want China heeft een duidelijke strategie om juist leidend te worden bij alle industrieën in de wereld. En te zorgen dat wij afhankelijk zijn van China en chantabel zijn. En dat moeten we echt kost wat kost voorkomen. Want een wereldorde geleid door China, daarin staan Europa, onze vrijheid, onze waarden, ja, kunnen we waarschijnlijk niet overeind blijven.
Jij noemde eerder in deze podcast Nederland, wat was het, een dorpje op het geopolitieke toneel, hè? Het kleine Nederland.
In Europa je nu gewoon ziet dat in Duitsland massale investeringen in de economie en in defensie. Macron en ook Bart de Wever in België, die zeggen we bouwen dat Europees leger. Ja, Rearm Europe, het pakket van Europa om in de defensieindustrie te investeren. Nou, heel Europa akkoord. In Nederland een week crisis in de coalitie en gedoe. Omdat Wilders en Van der Plas het er niet mee eens zijn. In die zin zijn we nu echt een dorpje dat er ook naar Nederland gekeken wordt. Ik spreek ook ambassadeurs en collega's in Europa van wat zijn jullie aan het doen? En waarom is daar geen daadkracht? En waarom denken jullie dat je in je eentje even heel Europa kan tegenhouden? Ja, daar baal ik natuurlijk gigantisch van. Want we kunnen als Nederland hartstikke goed voorop lopen. Daar zijn we goed in.
Ja, want de vraag die ik had ging namelijk over wat kunnen wij eigenlijk als land, maar wat kan misschien VNO, NCW, wat kan het bedrijfsleven om het proces van die handel waar we het nu de hele tijd over hebben, om dat te bespoedigen, om daar invloed op uit te oefenen? Want het is natuurlijk een onwijs Europese aangelegenheid eigenlijk.
Het is een Europese aangelegenheid, maar het is natuurlijk wel Europees wordt er continu gepraat over hoe moet je dat dan aanpakken? Wat moet je dan doen? Ja, ik zou bijvoorbeeld graag zien dat VNO, wat jullie eigenlijk ook al doen, de regering echt waarschuwt voor waar zijn jullie nou echt schade aan het veroorzaken die niet zomaar te herstellen is. Bijvoorbeeld met bezuinigingen op universiteiten, waardoor bekende wetenschappers vertrekken, waardoor we nu geen mensen uit Amerika kunnen halen, of waardoor bedrijven geen werknemers meer kunnen krijgen. Die waarschuwingen, die zijn wel overgekomen. Want ik zie vanuit van Limburg tot Zeeland dat er nu ineens gedacht wordt, hey, we dreigen onze universiteit kwijt te raken. We dreigen opleidingen kwijt te raken. Dankzij de waarschuwingen van VNO. Dus ga daarmee door, want het raakt het kabinet wel. En dat heeft mij in ieder geval al geholpen om een deel van de bezuinigingen op onderwijs en op mbo in de regio, om dat van tafel te krijgen. Dus dat zou in ieder geval mijn verzoek zijn. Laat van je horen. Wees ook niet bang om de regering te wijzen op consequenties. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld handelsverdragen. Blijf oproepen tot het snel sluiten van Mercosur.
Jullie pleiten al heel lang voor handelsverdragen. Zoals ik al eerder zei, jullie waren daar enigszins alleen in. Heb je nu het gevoel richting je politieke collega's van I told you so? Nu je ziet dat bijvoorbeeld Amerika dus niet meer onze vriend is, dat handelsverdragen een weg daaruit zijn?
Ja, kijk, dat gevoel heb ik natuurlijk ontzettend vaak. Maar ik probeer dat ook voor me te houden. Want het levert gewoon nooit echt iets op. Als je tegen collega's zegt, ja, zie je nou wel, ik had gelijk. Ja, dat is nooit een manier om mensen te overtuigen. Dus ik probeer dat ver weg te stoppen. Maar ik heb het natuurlijk wel.
Dankjewel, Jan Paternotte. Succes met je mooie werk. Ja, Pascal, we hebben nog een heleboel leuke afleveringen. Die willen natuurlijk onze luisteraars allemaal terugluisteren.
Allemaal.
Waar moeten ze zijn?
Ze kunnen alle afleveringen luisteren in hun favoriete podcast-app of op opinieplatform.nl.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel.